Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mehdi Jiwa en vandaag wil ik een podcast wijden aan het eerste deel van het tweede hoofdstuk van de Bhagavad Gita. Dit tweede hoofdstuk is een heel bijzonder hoofdstuk. Het wordt wel gezien als een soort samenvatting van de Bhagavad Gita. En het is tamelijk lang, het bestaat uit 72 versen. En ik zou in de loop van een paar van deze podcast vier thema's willen behandelen die besproken worden in dit hoofdstuk en die ongelooflijk praktisch zijn en die je kunt gebruiken in je eigen leven. Ik denk dat je daar je hele leven mee verder kan. Het hoofdstuk heeft de titel De Yoga van Wijsheid van Kennis, de Sankhya Yoga, maar het begint eigenlijk met het vervolg op die Yoga van Wanhoop die we in het eerste hoofdstuk hebben gezien. En we hadden al geconcludeerd dat het best merkwaardig is dat dat eerste hoofdstuk wordt afgebroken, terwijl het verhaal nog niet af is. Het verhaal loopt namelijk door in het tweede hoofdstuk, in de eerste zeven versen. En dan komt er een draaipunt en dan begint Krishna te spreken en dan begint hij met de Sankhya Yoga, ofwel de yoga van kennis. Dat eerste stuk is dus een vervolg op dat eerste hoofdstuk. En dat eindigt met het 47e vers. En ik heb je al gezegd in een eerdere podcast, als zoiets gebeurt dat een verhaal wordt afgebroken in dit type teksten, dan is dat heel bijzonder. Wil de dichter of de schrijver, die wil daar iets mee. En hij doet dat heel vaak om een enorm accent te leggen ergens. Het is ook eigenlijk vreemd. Hè? Je schrikt eigenlijk een beetje van, jeetje, het is zomaar afgelopen. Ja, waarom doet hij dat eigenlijk? Dit systeem wordt ook gebruikt in andere geschriften, de Upanishads bijvoorbeeld. En de Bhagavad Gita volgt eigenlijk een beetje de bouw van die Upanishad. De Bhagavad Gita wordt ook wel gezien als een Upanishad. En Upanishads zijn hele oude Indiase geschriften die vol met sutras zitten. En dat zijn eigenlijk hele korte stukjes tekst die helemaal geladen zijn, doordrongen zijn van kennis. En die kan je niet met je analytische geest begrijpen, Dat moet je echt heel diep doorvoelen. Daar zijn meditatietechnieken voor. En één daarvan is bijzonder geschikt ervoor. Die wordt ook de Vidya-meditatie genoemd. Een meditatie die gebaseerd is op Vidya's. En Vidya's, dat woordje betekent kennis of wetenschap. Maar het is ook een meditatievorm om voorbij de woorden te komen en verbinding te maken met de veel diepere, vaak niet in woorden uit te drukken kennis die in die sutra's besloten ligt. En wat gebeurt er dus? Laten we nog eventjes het terugpakken, dat 47e vers waar we dan ineens denken, wauw, daar stopt het en hoe gaat het dan verder? Daar gaat dan deze podcast over. Dat 47e vers uit het eerste hoofdstuk zegt, Sanjaya zei, nadat Arjuna al dus op het slagveld gesproken had, zonk hij in zijn strijdwagen neer en wierp overweldigd door smart zijn boog en pijlen van zich af. Punt. Dan denk je, nou, daar eindigt het dan. Helemaal down is hij. Hij weet niet meer wat zijn taak is. Hij moet die oorlog gaan voeren. Hij heeft er geen zin in. Hij ziet het helemaal niet zitten. En eigenlijk alles valt uit zijn handen en hij weet het helemaal niet meer. En we hadden al gezien dat wanhoop, nou, dat is echt niet iets waar je naar uitkijkt. Dat is iets verschrikkelijks en iedereen probeert dat niet tegen te komen in zijn leven. En als je dat tegenkomt, wil je er zo snel mogelijk uit. Maar hier was het dus zo vreemd dat die wanhoop nou net werd gezien als een yoga. Eigenlijk een hele weg voor menselijke ontwikkeling. En dat dit schijnbaar een heel belangrijk ingrediënt is. En we komen daar zo direct nog verder op terug als we het begin nemen van de Sankhya Yoga. Het begin van die weg van kennis, de yoga van kennis. Want daar komen we hem ook weer een klein beetje tegen. Zij het met een andere toonzetting, een ander verhaal. Laten we nog eens kijken dan hoe dat tweede hoofdstuk gaat beginnen dan. En dat begint weer met die Sanjaya. Dat is op zich ook wel heel bijzonder dat de dichter ervoor kiest dat niet Arjuna spreekt en niet Krishna spreekt, maar dat die wijze, die alziende, alhorende wijze, die de koning Dhritarashtra het verslag doet van wat hier allemaal plaatsvindt, van dat gesprek tussen Krishna en Arjuna dat zo direct gaat plaatsvinden. Hij doet dat verslag, want hij kan alles horen op afstand en hij kan alles doorzien. Maar hij is hier ook de spreker en hij zegt als volgt. De vernietiger van Madhu sprak als volgt tot hem die overmand was door wanhoop en verdriet en wiens ogen vol tranen waren. En dan neemt Krishna het over. Voor het eerst gaat hij spreken. Al die tijd hiervoor heeft hij niet gesproken en nu gaat hij spreken. De Heer sprak. O Arjuna, hoe komt het toch dat je in deze benarde situatie overvallen wordt door een onwaardige zwakheid die tot schande leidt en de weg tot de hemel verspert? Geef niet toe aan lafheid, o zoon van Plita, het betaamt je niet. Schud deze ellendige wankelmoedigheid van je af. Sta op, Parantapa. En Arjuna zei, O Madhusudana, de doder van Madhu, hoe kan ik mijn pijlen afschieten op Bhishma en Drona, die zo eerbiedwaardig zijn? Het zou beter zijn in deze wereld van aalmoezen te leven, dan deze edele leraren te doden en van de met bloed doordrenkte geneugten van de wereld te genieten. Wij weten ook niet of het beter zou zijn dat wij hen overwinnen of zij ons. Wij zouden niet meer willen leven als wij de zonen van Dhritarashtra, die hier in slagorde staan opgesteld, zouden doden. En nou, hier hebben we dan het eerste stukje. En hier gebeurt eigenlijk iets. Ja, er gebeurt een heleboel in dat stukje. Het is heel diep. Het lijkt heel oppervlakkig dat Krishna zegt, joh, doe niet zo laf, sta op en zeur niet zo. Het is je taak en aan het werk. Maar het vreemde is, we zitten hier in de samenvatting van de Gita. Hier gaan we dus de cream van de Gita proeven. Echt het diepste deel. We gaan het helemaal meemaken, want hier zitten ook de laatste 18 versen in. Die worden gezien weer als een soort samenvatting van de samenvatting van de Gita. Maar hoe kan het zijn dat zo'n belangrijk hoofdstuk met 72 versen nou zo begint? Nou, daar zit iets heel mysterieus in. Iets super mysterieus. En misschien begrijp je dan ook of voel je dan ook waarom dit even in een apart hoofdstuk is gezet en niet het vervolg is van hoofdstuk 1, dat het zo een beetje naloopt. Want het gekke is, het is de eerste keer dat Krishna spreekt. Dat is al bijzonder. Dat zou wel een reden kunnen zijn om het in een nieuw hoofdstuk te plaatsen. Maar Krishna doet iets bijzonders, want hij gaat niet meteen beginnen met een heel exposé over Arjuna, je ziet het helemaal verkeerd en de waarheid zit heel anders in elkaar en je gebruikt helemaal niet de kennis van de filosofie die je hebt geleerd. Je zit maar in je eigen wereldje te vroeten en daar moet je uitkomen. Vergeet dat en kijk naar het grote geheel, het kosmisch plaatje en nou, daar zijn de wetten en daarna kan ik die wetten ook nog even uitleggen aan je. Maar zo begint hij niet. Komt wel, maar nu niet. Krishna daalt als het ware af naar Arjuna's niveau. Hij zit daar helemaal down. Hij heeft een eigen visie gehad, hebben we in het eerste hoofdstuk gezien. Hij heeft zijn hele ethica neergelegd van ja, zo is het dan ongeveer. Zo zien we dat en daarom moeten we absoluut niet strijden. En Krishna zegt helemaal niet van nou, dat zie je verkeerd of dat moet je anders zien. Nee, hij zegt in die setting, zo voel je, nou dan spreek ik je ook aan met de woorden die daarbij horen. En conform die ethica, die zienswijze, die niet de zienswijze is, maar dus een zienswijze, spreekt tot Arjuna. En die zegt, joh, hou nou toch op. Dit is een onwaardige zwakheid die tot schande leidt. Dat zijn geen woorden die in de Gita in de leer zouden staan ergens, of in de filosofie zouden staan. Helemaal niet, kom je helemaal niet tegen. Overigens, die hele Gita gaat niet over goed en kwaad, helemaal niet. Daar houdt hij zich verre van. Maar hier, als je dit leest, dan denk je, ja, dat is gewoon iemand aanspreken vanuit een bepaald wereldbeeld. En de Gita wil nou juist een heel stuk verder gaan. Maar bijzonder is, Krishna begint gewoon waar iemand staat. En dat is een machtige les van de Sankhya Yoga. Je bent goed zoals je bent. Waar je staat is de prima positie om een stap te zetten. Een stap in je eigen ontwikkeling. Je hoeft niet eerst te veranderen. Je hoeft niet hele andere dingen te doen. Oké, zit je hier? Mooi, dan is dit het vertrekpunt. En sommige mensen staan op de rails, die kunnen een stap zetten. Sommige mensen staan net naast de rails, die kunnen ook een stap zetten. Sommige mensen zijn een ravijn ingekukeld, die kunnen ook weer een stap zetten. Er is altijd een mogelijkheid om een stap te zetten. Nou, dat is een les die in die eerste paar versen al zit. En heeft hij nog niks verteld over hoe dat dan allemaal moet en hoe het in elkaar zit. Maar gewoon het feit dat dat kan. Wauw. Dat geeft wel heel veel vertrouwen. Het is goed zoals het is. In latere hoofdstukken zullen we dat ook zien. Hoofdstuk 6 bijvoorbeeld, de yoga of meditatie. Dat geen één inspanning ooit verloren gaat. Er is altijd een stap te zetten. En hoe klein of groot die ook is, dat doet er niet toe. Eigenlijk zijn stappen niet groot of klein. Het is een stap. Prachtige mantra uit de Katha Upanishad. die ik zelf zo mooi vind. Die zegt, vuur is niet groot of klein. Het heeft het vermogen om te branden. En dat geeft al zoveel vertroosting. Zoveel vertroosting. En dan komen we nog eventjes terug op dat stuk van die wanhoop, van dat ongelooflijke naar gevoel waar je zo graag kwijt wil. Maar ook daar moeten we misschien even de tijd en de rust voor nemen, want er zit misschien ook nog wel iets heel positiefs in. En ik kreeg weer een hele mooie mail. Ik kreeg een heleboel mooie mailen afgelopen week naar aanleiding van de studie. En in eentje schreef iemand hier ook iets over. En dat kleine stukje wil ik wel even graag met jullie delen. En dit was een mail van iemand die echt aan het dobberen was op die kunst van het treuren. En die vond een stukje wat ze erg mooi vond uit het boek Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier. Een hele mooie regel die ik wil delen met jullie, want het is waard om daar zo echt lekker op te dobberen in alle rust en eens te kijken hoe dat wel of niet resoneert in je. En hij schrijft, teleurstelling wordt als iets kwalijks gezien, een ondoordacht vooroordeel. Waardoor anders dan door teleurstelling komen wij erachter wat we hebben verwacht en gehoopt. En waardoor anders dan door die ontdekking zouden we tot zelfkennis moeten komen? Hoe zou iemand dus zonder teleurstelling helderheid over zichzelf kunnen verkrijgen? Nou, een zin uit een heel westers boek. Prachtig. Kan je helemaal doorvoelen. En dat heeft hier heel veel mee te maken met het thema wat je ook in de Gita ziet. Die teleurstelling die helpt je, omdat je eigenlijk gaat ontdekken, nou dit is het niet en dit is het ook niet en dat is het ook niet. Ja, het is allemaal niet. En je zou heel teleurgesteld kunnen worden. Zeker, zeker. Maar dat heeft ook een positieve kant. Misschien in een ander verband kunnen we nog eens een podcast wijden, want er is zelfs een hele meditatievorm, de Anuya Vyatireka. En die Vyatireka, dat is dat afpellende deel, dat niet dit, niet dit, enzovoorts. Daar is zelfs een grote uitspraak over, die zegt een neti, neti, niet dit, niet dit. Je gaat steeds meer ontdekken, dit is het niet, dat is het niet. En je zou heel erg wanhopig kunnen worden, omdat je niet kunt vinden wat het dan wel is. En toch is het een hele mooie entree om de weg van zelfkennis te betreden en te bewandelen. Zolang je het allemaal wel vindt dat het meevalt, het gaat best goed, valt allemaal reuze mee, gaat eigenlijk best wel pittig, dan is de weg van zelfkennis nog ver weg. Ah, dat is ook misschien eens een manier om er eens over te denken. En dan gaan we even kijken naar dat zevende vers. Dat is ook zo prachtig. Want dat is een sleutelvers. Arjuna zegt, mijn eigen natuur, mijn swabhava, is verduisterd door zelfmedelijden. Ik ben verward en ik weet niet meer wat mijn plicht, mijn dharma is. Onderricht mij, bid ik u. En dit is een draaipunt. Het draaipunt in dat zevende vers is dat Arjuna eigenlijk het mandaat uit handen geeft aan Krishna. Hij zegt, Krishna, ik kan het niet meer. Ik heb alles geprobeerd. Ik heb mijn hele systeem uitgeput. Ik heb op mijn tenen gestaan. Ik heb me uitgerekt zover als ik kon. Maar het ging niet. Weet je wat? Neem jij het over. Help me alsjeblieft. En hij zegt dan twee thema's. En daar hebben we geen goed Nederlands woord voor. Dat is echt jammer, want het is zo'n belangrijk. Het zijn zulke belangrijke begrippen. Namelijk je swabhava en je swadharma. Swa is zelf en dharma is hier plicht of wet. Of de regels. Of dat wat ten grondslag ligt aan je leven. Wordt ook wel het fundament genoemd. Waar je op staat. En swabhava, opnieuw swa, jezelf en bhava hier als natuur. Het heeft vele betekenissen dit woord, maar hier best is natuur. Je eigen natuur, de manier waarop jij dat vormgeeft. Mensen kunnen allebei dezelfde dharma hebben in hun leven, maar op een hele andere manier dat uiten, overeenkomstig hun eigen natuur. En hij zegt, ten aanzien daarvan ben ik eigenlijk helemaal de weg kwijt, het spoor kwijt. Leid gij mij, bid ik u, of onderricht gij mij, bid ik u. En dan is er van alles mogelijk. Nu deze vraag is gegeven, gesteld is, is alles mogelijk. Luister maar. Zelfs al zou ik de heerschappij over een welvarend koninkrijk op aarde verkrijgen, of de heerschappij over de stralende, de goden, dan nog zou ik niet weten hoe ik van deze smart, die mijn zinnen verteert, kan worden verlost. Sanjaya zei, Nadat Kurakesha Arjuna, de overwinnaar van zijn vijanden, Rishikesha Krishna, aldus had toegesproken en tot Govinda Krishna gezegd had, ik zal niet strijden, zweeg hij. O Bharata, en dat is die blinde koning waar hij tegen spreekt, Dhritarashtra. O Bharata, toen richtte Rishikesha met een zweem van een glimlach de volgende woorden tot Arjuna, die terneergeslagen tussen de twee legers stond. Nou, denk je, wauw, wat is dit nu? Maar hier gebeurt een heleboel. Het zijn drie versen. En als je ze bij elkaar zet, dan hebben ze een... Ja, dan versterken ze elkaar als het ware. Eerst nog één keertje, vers 8, nog één keertje die wanhoop uitgesproken door Arjuna. Zelfs al zou ik de heerschappij over een welvarend koninkrijk op aarde verkrijgen, of de heerschappij over de goden, dan nog zou ik niet weten hoe ik van deze smart die mijn zinnen verteert, kan worden verlost. Nou, de wanhoop kan niet dieper. En dan zie je iets geks, wat in veel vertalingen weggelaten wordt, want dan komt drie keer komen woorden voor. Arjuna wordt als Gudakesha toegesproken, de overwinnaar van zijn vijanden. En dan is het Rishikesha en Govinda. Allebei namen voor Krishna. Maar die hebben een hele andere lading en emotie. Want in het begin, toen Arjuna zo ongelooflijk down was, sprak hij Krishna aan als Madhusudana, de doder, de slachter van een enorme demon die Madhu heette. Er is een heel verhaal over. Madhu betekent trouwens het zoete. Maar toen was hij een heel gewelddadig, supersterk en tot zo'n tandenbewapende figuur. Rishikesha hier is beheerser, eigenlijk ja, degene die de zintuigen onder controle heeft, de rust brengt. Controle klinkt zo dat je iets onderdrukt, maar het is eigenlijk het tot rust brengen. En Govinda, dat is eigenlijk de koeherder. Toen was hij in Vrindavan, toen was hij met die gopis bezig. Zijn jeugd was dat. Toen was hij heel lieflijk en met de fluit. Toen was hij mooie muziek aan het maken en iedereen was dol op hem. Dus je ziet eigenlijk dat hij van Madhusudana, de slachter van Madhu, omdat Arjuna nu iets heeft overgegeven, ziet Arjuna die hele Krishna ineens in een heel ander perspectief. In Rishikesha, die de zintuigen tot rust brengt en onder controle brengt. En uiteindelijk de lieflijke, superzoete Govinda, die ook een vorm is van Krishna. En dan zegt die Sanjaya wat bijzonders, want dan zegt hij, toen richtte Rishikesha met een zweem van een glimlach de volgende woorden tot Arjuna, die terneergeslagen tussen de twee legers stond. Met een zweem van een glimlach. Wat doet dat woordje hier nou? Dit zou je in de muziek een deceptive cadence noemen. Iets, een onverwachte cadans, een onverwachte wending. Hadden we niet verwacht, want we zaten helemaal op de stoel van, we gaan down the drain, we gaan helemaal plat, want die teleurstelling is verschrikkelijk. En Krishna had daar eerst al gezegd, joh, doe niet zo laf, sta op. Hij had een grote schop bijna willen geven. Eigenlijk in zijn eigen taal, eigen staat aangesproken. En dan ineens, zegt Krishna met een zweem van een glimlach, richtte hij zich tot Arjuna. Wat is die zweem van een glimlach? Ja, doordat die vraag, onderricht mij bid ik u, gesteld wordt, is eigenlijk alles veranderd. De hele werkelijkheid is veranderd. Eigenlijk, mag je zeggen, is de Gita al voltrokken. In de causale wereld is eigenlijk de pijl nu afgeschoten. Hij zal nog een heel eind moeten vliegen voordat hij doel treft. De Gita moet nog helemaal uitgesproken worden. Alle leer moet nog gegeven worden. Maar eigenlijk is de strijd al gewonnen. Door die vraag van Arjuna, onderricht mij, bid ik u. En Krishna hoort dit. Die haalt diep adem. En met een zweem van een glimlach, want hij ziet al eigenlijk hoe het hele proces verder zal verlopen. Alle deuren staan nu open. Het kan niet meer mislukken. Nou, hoe dat dan weer verder gaat, dat ga ik in de volgende podcast behandelen. Dank jullie wel voor jullie aandacht.